Beste beleggers, het is vrijdag 11 oktober. In de week waarin orkaan Milton in Florida veel schade en overstromingen veroorzaakte en de eerste Europese en Amerikaanse bedrijven weer hun kwartaalcijfers publiceerden, staat de AEX op 912 en de S&P 500 op 5793 punten. Tijd om te praten over beleggen. Dit is Voorkennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. But I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.
Ja, beste beleggers en mensen hier in Volendam. Leuk dat jullie weer luisteren en kijken. Ik ben Johan Brinkman en ik zit hier voor een speciale aflevering in het Krasstadion van FC Volendam met drie bijzondere gasten. Onze gastheer Loege Schilder van DBAC. Oud wielrenner en ook fanatiek belegger ondertussen Nathan van Hooijdonk. En mijn collega Menno van Hoven. Met hen ga ik in het eerste deel van de podcast praten over hun favoriete aandeel op dit moment. En het tweede deel gaan wij vragen hier vanuit de zaal beantwoorden die u aan deze heren heeft. Maar zoals altijd beginnen we eventjes met de terugblikken op de afgelopen beursweek. Loege, wat is jou afgelopen week het meest opgevallen?
Ja, het meest opvallend was denk ik de inflatiecijfers van gisteren. Daar werd heel erg naar uitgekeken, want de Fed die heeft de rente met 50,5% verlaagd om de arbeidsmarkt te ondersteunen. Ja, de vraag was hoe dat invloed zou hebben op de inflatie. En die inflatie kwam een tiende hoger uit dan verwacht. En daar waren beleggers op zich blij mee, want dat had natuurlijk slechter gekund. Dus die inflatie lijkt nog steeds in control. Nou, een ander aspect was de yo-yo van China. China heeft een groot stimuleringspakket ingebracht. Toen gingen de koersen 20-30% omhoog. Toen een week vakantie en toen ze open gingen, gingen weer 10% af. Dus dat geeft maar aan hoe riskant het kan zijn. Ook over een hele markt gemeten. Dus dat waren even mijn twee punten die ik vooral opvallend vond.
Ja, Nathan, jij volgt het financiële nieuws ook. Zijn er speciale dingen jou afgelopen week opgevallen?
Ik volg het financiële nieuws niet zo op de voet. Zoals Loege en Menno en zoals u, denk ik. Ik merk dat met een fulltime baan het moeilijk is om al het beursnieuws te zien passeren. Maar het viel mij op dat China ook een... En verbetert mij als ik fout ben. Dat China ook een tax gaat invoeren op cognac. En dat daarop mijn aandeel Louis Vuitton een klein beetje achteruit ging.
Ja. Maar dat zijn zeker nieuwtjes die het er dan toe doen op de financiële markten. En trouwens, Nathan, ik heb je even heel kort geïntroduceerd. Loege en Menno zijn heel erg bekend bij de luisteraars van onze podcast. Kun jij even zeggen in drie zinnen wat voor soort belegger jij bent, waar jij op dit moment als belegger mee bezig bent?
Ik ben nog een hele jonge belegger, denk ik. En iemand die nog steeds op zoek is naar het creëren van waarde. En ik heb nog een hele lange horizon voor mij. Dus ik probeer waarde te creëren voor mezelf.
Ja, is helder en klinkt ook als een heel professioneel verhaal. Menno, jij bent ook niet zo van het nieuws volgens mij, hè?
Nee, zeker. Kijk, je moet het wel bijhouden. Ook omdat we natuurlijk een magazine hebben waarin we gewoon periodiek op cijfers kijken. Maar je weet ook, Johan, de dividendportefeuille die is vooral voor de zeer lange termijn. Dus eigenlijk moet je gewoon één keer goed je huiswerk doen. En dan moet je dat periodiek gewoon controleren. En als er geen hele gekke dingen gebeuren, moet je het eigenlijk liefst zo lang mogelijk laten doorlopen. En,
maar ondanks dat jij het nieuws niet volgt, zijn er je toch dingen opgevallen?
Ja, zeker. En misschien val ik een beetje in herhaling met wat ik hier net gepresenteerd heb. Maar de podcastluisteraars die waren hier natuurlijk niet bij aanwezig, of althans de meeste niet. Dus ik ga toch weer terug naar Broadcom. Want het is echt bizar wat daar eigenlijk op basis van één maand is gebeurd. 6 september stonden ze nog iets van 135. We zijn één maand verder en ze staan bijna 190, all-time high. Zo zie je maar. Er komen altijd wel kansen, altijd buy the dips. En ja, wat ik altijd blijf herhalen, je hebt ook gewoon je dividend om te herbeleggen. Maar dit vond ik echt een extreme koersbeweging en het verbaast me ook niet zo heel zeer.
Het verbaast je wel of niet?
Nee, eigenlijk niet. Dat het zo snel, zo hard weer terug zou gaan, is natuurlijk wel, korte termijn is sowieso onvoorspelbaar. Maar we hebben Broadcom ook sinds kort in de koerswijzer. En op dat moment moest ik ook het advies
Leg even voor de mensen die het niet weten. Kun je in twee zinnen zeggen wat Broadcom doet en waarom ze nu zo populair zijn?
Ja, ze doen tegenwoordig vooral halfgeleiders. Maar ze hebben ook nog een heel stuk software. Ze is een bedrijf met een eigenlijk best lange geschiedenis van fusies en overnames. Ze zijn ooit naar de beurs gegaan als Avago. Ja, dat was langer. Het is al veel langer dan die twee zinnen natuurlijk. Maar ik vind het gewoon leuk om te vertellen.
Ja.
Ze zijn ooit naar de beurs gegaan als Avago. En dat verklaart ook nog de huidige ticker AVGO. Hebben ze op een gegeven moment Broadcom gekocht. En hebben ze de naam Broadcom hebben ze overgenomen. Dus vandaar het huidige Broadcom. Maar ze doen eigenlijk vooral semiconductors. En de snelst groeiende divisie, dat zijn de chips die voor kunstmatige intelligentie worden gebruikt.
Ook AI-hype verhaal.
Precies, absoluut. Ja, absoluut. Maar dit is wel een aandeel. Kijk, nu staan ze op een all-time high weer. KW voor dit jaar 38. Maar wel een bedrijf met een dubbelcijferige omzetgroei, ijzersterke balans. En een dividend wat gewoon ongeëvenaard is. Eigenlijk beursbreed, niet alleen binnen de sector, maar gewoon voor de hele VS.
Ja.
Bijna globally, qua dividendgroei de laatste decennia en ook nu nog steeds elk jaar. Dus ja, moet je nagaan. Als ik ze nu nog eigenlijk helemaal niet extreem gewaardeerd vind. Een maand geleden stonden ze $50 lager. Dus ja. Toen hebben we hem ook op kopen nog een keer gezet in het magazine.
Ja.
Dus, dat Menno, pakt er goed uit.
Ja, en het is inderdaad, dit zijn wel de nieuwsfeiten die het er toe doen natuurlijk als belegger. Gaan we snel naar jullie favoriete aandelen toe. Loegen, welk aandeel wil jij noemen wat nu op dit moment jouw favoriet is om te gaan kopen? Of althans, waar je super enthousiast over bent.
Ja, nou ja, toen ik moest kijken naar het favoriete aandeel, dat vond ik eigenlijk best lastig. Want je wil niet een aandeel wat je nog niet zo lang in belegt. Je wil ook geen aandeel wat dan heel duur is, waardoor je het misschien over een tijdje gaat verkopen. Is het voldoende duurzaam? Dus uiteindelijk heb ik in de duurzame portefeuille alle aandelen afgestreept. En toen bleven er een stuk of vijf over. Maar degene die er voor mij toch wel als beste uitkwam is Pandora. Pandora is een Deense juwelenmaker. En in aantallen juwelen de grootste ter wereld. Dus groter dan de Rolex, de dure horlogemakers. Zij kiezen er ook bewust voor om op het middensegment te zitten. En niet op die hele dure luxe artikelen. En daardoor zijn ze iets minder gevoelig voor het economisch sentiment. Tweede wat ze doen, wat een duidelijke strategie is, personaliseren van sieraden. Dus vroeger moest dan iemand handmatig bij een juwelier moest dan een soort inscriptie doen. Dat hebben zij tegenwoordig, kunnen ze dat automatiseren. En als zo'n sieraad gepersonaliseerd is, dan heeft het voor de eigenaar extra waarde. Dus dan hoef je niet die waarde erin te steken door extra goud of door een extra diamantje of door extra design. Maar dan zit dat in die inscriptie. Dus zo voegen ze waarde toe. Nou, ze hebben een heel programma opgesteld om steeds meer gerecycled goud en zilver te gaan gebruiken. En dat gerecyclede goud en zilver is goedkoper dan nieuw goud en zilver. En het heeft ongeveer 10% van de footprint van nieuw goud en zilver. En goud en zilver hebben de eigenschap dat je het onbeperkt kunt recyclen zonder dat het zijn kwaliteit verliest. Ze hebben een methodiek ontwikkeld om diamanten kunstmatig te maken met dezelfde natuurlijke eigenschappen, maar die dus niet uit de mijn hoeven te komen. En zo zijn ze heel innovatief bezig om maar die toegevoegde waarde van het product te verbeteren. Nou, je ziet dat ze tussen de 15 en 20% winstgroei halen.
Wat zijn hun belangrijkste afzetmarkten?
Nou, op dit moment Europa, dus Engeland, Italië, dat zijn de grootste markten. En daar hebben ze rond de 11% marktaandeel. En dat hebben ze door de jaren heen opgebouwd. Door bijvoorbeeld met influencers te werken, met tv-sterren en filmsterren. Maar de grootste markt wereldwijd zijn Amerika en China. Die zijn echt misschien wel 10 keer zo groot dan Italië. En zij hebben nu dus besloten om Amerika op dezelfde manier aan te vliegen dan ze hebben gedaan in Engeland en Italië. En op die manier verwachten ze dus de aankomende jaren nog 20% groei te gaan halen. En ik denk, het is een bewezen strategie. Ze hebben de processen staan om dat uit te breiden. Dus ja, ik denk dat ze dit gaan redden. En dan is voor 15, 16 keer de winst is het een aantrekkelijke waardering.
Plus China dus, zitten ze nog niet?
Ja, een 0,5%.
Ja, want dat is natuurlijk ook een enorme markt voor luxe producten.
Dus ze zitten er wel, maar ze hebben 0,5% tot 1% marktaandeel. Ook in Amerika. Dus op het moment dat ze daar richting die 10% gaan, ja, dan is het bedrijf 5 keer zo groot.
Ja, en dan praat je dus ook echt over een goede belegging op de lange termijn.
Ja.
Ja. Ken jij het aandeel Pandora, Menno?
Ja, zeker. Zeker. Sterker nog, ik was van het weekend in Oberhausen en daar hebben ze ook zo'n shop zitten. En ja, ik zou echt niet overdrijven, bomvol met mensen, ook heel veel jeugd. Dus dat is voor mij altijd iets, gewoon kijken, om je heen kijken ook.
Ja.
En dat, ja.
Ook gewoon een hip aandeel waar jongeren zich toe,
blijkbaar, althans tot hun producten. Wel, ja, zeker.
Ja. Zegt het jou wat, Nathan, Pandora?
Ja, ik ken het wel, ja. Bij ons in de stad, in Antwerpen, zitten er ook volgens mij 1 of 2 winkels van Pandora. Dus ik ken het bedrijf, ken ik, maar ik wist niet het beursgenoteerd. Maar ik dacht eigenlijk dat het onderdeel zou zijn van een grotere keten, eerlijk gezegd.
Ja. Nou, zo leer je weer wat, Nathan. Ja, hartstikke mooi. En wij ook.
En misschien om in het voorbeeld van straks, hè. Dus Pandora, wat dan blijkt, is dat mensen op vakantie best veel juwelen kopen. Dan zitten ze blijkbaar in een andere sfeer en dan kopen ze wat. En, maar met corona ging die koers van Pandora dus gedeeld door 3. Ja, dat is dan dus een heel interessant moment om te kopen. Als je die lange termijn ontwikkeling ziet en je kunt het dan voor een derde van de prijs van een half jaar ervoor kopen, dan kun je zaken doen.
Ja, oké. Dankjewel, Loegen, voor deze mooie tip. Menno, wat is jouw aandeel, favoriete aandeel voor dit moment?
Ja, ik had het net al min of meer van tevoren aangekondigd. En ik doe het toch niet uit mijn hoofd zoals Loegen. Ik heb altijd een papiertje nodig. Maar ik vind het altijd leuk om een stukje in de historie ook te duiken. Het gaat om Parker Hennepin. Het is eigenlijk een aandeel wat al sinds ik ben begonnen met de dividendportefeuille, die stond bij mij eigenlijk op 1 altijd van, die gaat er sowieso in. Ik zit er zelf al veel langer nog in. Ik vind het gewoon een heel mooi bedrijf. Wat doen ze? Ze zijn heel groot in zogenaamde motion and control technologies, ofwel aandrijvings- en besturingstechnologieën. En dan moet je denken aan allerlei producten, onderdelen voor hydrauliek, pneumatiek, slangen, koppelingen, afdichtingen, procesbeheersing, filtratie zijn ze heel groot in, dus filters voor zware bouw, graafmachines leveren ze, maar ook gewoon onderdelen voor vliegtuigen. Alles wat eigenlijk beweegt. Zelfs skiliften heb ik ze wel eens op een wintersport heb ik ze gezien. Dat er een park.
Ja, als Menno op vakantie is geweest, komt hij altijd terug met nieuwe beleggingsideeën.
Absoluut, dus, ja. Dat is ideaal om het zo te combineren. Dus heel breed gespreid. Ze hebben zelfs meer dan 800.000, moet je nagaan, meer dan 800.000 producten die ze wereldwijd leveren. Met een steeds belangrijker aandeel voor de luchtvaart. Dat is ongeveer een derde van de omzet nu. En het mooie aan dit aandeel is dat ze gewoon periodiek, om de 2 jaar doen ze een grote acquisitie. En op dat moment zie je dat de aandelen inkoopt, stagneert even. Dan bouwen ze die schuld weer af. Nou, ze zitten eigenlijk, als ze zo doorgaan, zitten ze binnen een paar jaar weer schuldvrij. En dan kun je er eigenlijk van uitgaan dat ze weer een grote overname doen. De laatste was in de luchtvaarthoek. Is natuurlijk steeds minder cyclisch en het bedrijf wordt ook steeds minder cyclisch. En ze genereren een enorme vrije kaststroom. 3 miljard in het laatste boekjaar. En daarvan wordt op dit moment slechts 830 miljoen aan dividend uitgekeerd. Dus dat geeft wel aan wat een enorme rek daar zit. Dus als ze geen overnames doen en ze kopen geen aandelen in, ja, dan kun je dus dik 2 miljard elk jaar van je schuld afhalen. En dat doen ze nu eventjes. En op een gegeven moment dan komt er weer een nieuwe overname. En zo blijven ze gewoon groeien. Wat ik al eerder noemde, ze geven hele duidelijke, concrete doelen voor de middellange termijn. Tot 2029 mikken ze op minimaal 10% winstgroei per jaar. En een organische omzetgroei van 4-6%. Wat gewoon prima is. En ondertussen streven ze naar een payout van 30% van het dividend. En dan zit je nu op een dividendrendement, we zagen het net ook al, van ongeveer 1%. Maar dat is wel een dividend wat elk jaar met dubbele cijfers omhoog gaat.
Nou, ga ik toch even gemeen doen, Menno, want ik hoor luchtvaart. Ik denk dat is niet duurzaam. Er zit naast jou iemand die zich heel erg met duurzaamheid bezighoudt. Loege, ik weet, het kan niet anders dat jij dit aandeel kent. Wat is jouw mening over dit aandeel?
Nou, ze doen natuurlijk veel meer dan luchtvaart. Hè? Dus Menno gaf net aan 800.000 producten. Ik weet niet in hoeverre de omzet uit de luchtvaart komt. Wij doen zelf in de duurzaam portfolio geen luchtvaartbedrijven. Maar goed, je hebt natuurlijk heel veel toeleveranciers die dan wel weer...
Maar heb jij dit aandeel wel eens serieus bekeken voor de duurzame portefeuille die jij hebt?
Eigenlijk op dit moment is het te duur. Dat heb ik in de vorige podcast ook gezegd, toevallig. Op dit moment is het te duur. Maar goed, wie weet als er een keer een dip komt, dat het beste...
Het is niet zo dat jij het uitsluit op basis van...
Want dit soort onderdelenleveranciers kunnen ook weer heel belangrijk zijn in de energietransitie, omdat ze ook onderdelen leveren voor die dingen.
Ja,
dus waarschijnlijk, en waarschijnlijk is dat zo.
Ja,
en sowieso, vliegen. Geen idee hoe zich dat gaat evolueren qua of het elektrisch of whatever.
Het zou geweldig zijn als we duurzaam zouden kunnen gaan vliegen.
Maar het gaat vooral om de besturingsonderdelen, de klep, landingsgestel, dat soort dingen. Ja, die zul je toch nodig blijven hebben. Dus in die zin.
Zeker.
Nog één aanvulling. We hebben ook wel eens Garmin in het portefeuille gehad. Ja, Garmin verdient ook heel veel geld met navigatieapparatuur voor luchtvaart en voor zeevaart. Ja, maar dat accepteren we dan wel.
Ja, ik denk heel veel sport.
Ik wou net zeggen, Nathan die kent ongetwijfeld Garmin.
Garmin is het allerbeste bedrijf als het gaat over fietscomputers en fietsnavigatie. Dan is Garmin de absolute marktleider volgens mij.
Ja. Overigens, als je naar de ploegen in de Tour de France kijkt of welke ronde dan ook, kom je heel wat beursgenoteerd tegen. Dat weet Menno bijvoorbeeld ook. Kende jij Parker Hennefin?
Nee, zeker
Nathan?
Niet.
Nee, zeker niet.
Ik heb heel veel nieuwe aandelen leren kennen vandaag. En dat vond ik, ik zei het er straks tegen Loege toen ik hier aankwam. Dit is buiten mijn comfortzone. Ik kan heel veel vertellen over wielrennen en dan... Denk ik dat er weinig mensen mij iets kunnen bijleren erover. Hè? Ook al sta ik er altijd voor open. Maar dit is helemaal buiten mijn comfortzone. En heb ik heel veel van jullie kunnen leren vandaag.
Ja, maar toch gaan wij ook wat van jou leren. Want ook jij hebt een favoriet aandeel voor ons bedacht. Niet bedacht. Ik bedoel, dat vind jij gewoon jouw favoriete aandeel?
Dat is mijn... Ik had net een conversatie met de meneer hier en ik heb er eigenlijk twee. Dus mijn allereerste is Van Lanschot Kempen. De Nederlandse vermogensbeheerder eigenlijk. Die keren gewoon een mooi dividend uit. En ik heb straks mijn beleggingsfilosofie of mijn idee erachter proberen toe te lichten. Dat ik altijd een beetje waarde wil en zeker niks wil verliezen of geen te grote risico's wil nemen. En ik denk dat ik dat met Van Lanschot Kempen nu doe. Ik heb die een tijdje geleden gekocht. Ik heb ze nog steeds in portefeuille. En soms verkoop ik eens een klein stukje. En dan koop ik soms eens een stukje terug. Maar het gros houd ik er van in mijn portefeuille.
Ja, wij zijn als beleggersbelangen ook overigens erg gecharmeerd van Van Lanschot. Dus helemaal geen gek idee,
een goede
Nathan.
keuze gemaakt.
Ja. En jouw tweede favoriete aandeel?
Mijn tweede favoriete aandeel ligt me letterlijk nauw aan het hart. Ik ben gestopt met wielrennen vanwege een hartaanval. En het merk van mijn defibrillator die ingeplant zit in mijn lichaam is van Boston Scientific. En ik kreeg van mijn cardioloog de doos waar mijn home monitor in zit. En ik ging Boston Scientific stond erop, ik ging het opzoeken. Ik zag dat het een koers had. Ik ben naar mijn Saxo Bank app gegaan en ik heb gelijk zoiets aandelen gekocht.
Ja,
ik dacht, dat maakt me nou echt niet uit of dat die, of dat die over de kop gaan of niet. Nee, het zit in mijn lichaam, ik moet er een stuk van hebben.
Dat zijn aandelen die je met liefde in portefeuille houdt.
Zeker weten.
Ja. Kennen jullie dat aandeel, Loege Menno, bij Boston Scientific?
Ja, ik ken het wel van naam, maar ik weet bijna zeker dat ze geen dividend uitkeren. Nee. Dus daarom volgen ze niet.
Maar
Medtronic is wel een aandeel voor jou ook dan. Die zijn heel groot met allerlei harde ook pacemakers. Dat
die
soort,
ga ik zeker opzoeken dan.
En dat is een Dividend Aristocrat.
Ik heb er zelfs helemaal geen research naar gedaan. Ik heb het letterlijk gewoon in mijn ziekenhuisbed. De eerste transactie die ik deed was Boston Scientific.
Ja,
ik denk
dat
ook precies hetzelfde gedaan zou hebben.
Dit is ook de manier. We hopen natuurlijk dat Menno geen hartaanval krijgt. Maar hij is een aandeel. delen zou uitkiezen. En inderdaad ook nog vanuit het ziekenhuis daarmee bezig zijn.
Ja. Gelukkig staat hij nog steeds in het groen. Dus daar ben ik ook blij om. Ook al weet ik dat ik hem nooit zou verkopen.
Nee. Oké. Okay. Hartstikke mooi. Dan gaan we door naar het tweede hoofdonderwerp. En dat zijn de vragen uit de zaal. Ik zie mevrouw haar hand opsteken. Ik herhaal de vraag even. Gaat over verhouding tussen dividendgroei en koers van Broadcom. Een van de favoriete aandelen van Menno. Menno, kun je daar wat over zeggen?
De vraag is dan denk ik vooral waarom het die koers pas op een later moment mee ging bewegen. Ja, ik denk dat het deels mee. Het was voorheen toch een vrij saai bedrijf die gewoon grote overnames deed. Dat is een stukje extra risico zitten aan. En pas door die AI zijn ze natuurlijk echt helemaal losgekomen. Maar verder heb ik er niet echt een heel goede verklaring voor. Want ze verhogen echt al nu, wat was het, 14 jaar op rij dividend. En die koers is gewoon continu vlak gebleven. Eigenlijk terwijl ze gewoon meer verhoogden dan wie dan ook. Dus dat is vrij bizar. Dus ik had ze eigenlijk al, zelf zit ik al veel langer in. En voor het dividendportefeuille stonden ze altijd op de radar. Alleen ik wilde eerst een track record zien van minimaal 10 jaar. Dus ja, toen dat er was, was het voor mij wel een... Want je kunt gewoon heel makkelijk kijken naar taxaties. Van waar gaat die kaststroom heen? Wat doet de omzet? En het was niet de meest spectaculaire groeien vergeleken met andere aandelen uit die sector. Maar bij mij gaat het om het dividend. En als dat de goede kant op gaat en het is gewoon houdbaar en dat kun je heel goed becijferen, dan moet je er gewoon in gaan, vind ik. En uiteindelijk komt die koers vanzelf wel. En dat is ook extreem gebeurd.
Volgens mij, Menno, vind jij de koers ook op korte termijn eigenlijk altijd volstrekt onvoorspelbaar.
Zeker. Absoluut.
En jij kijkt naar het dividend en die koers die beweegt omhoog, omlaag aan de hand van allerlei incidenten. Maar de grote lijn, dat is wat jij in de gaten houdt.
Nee, absoluut. Dus eigenlijk moet je maar naar één ding kijken. Maar dat gezegd hebben, er zijn ook gewoon heel veel mooie aandelen die geen dividend of nog geen dividend uitkeren. En bijvoorbeeld noem al die, wat Loege ook in de presentatie liet zien, al die techbedrijven die eigenlijk gewoon bijna volledig het rendement bepalen van die grote indices. Ja, heel veel die zijn pas dit jaar of vorig jaar begonnen met dividend betalen. En kijk, die zitten nooit in mijn portefeuille. Maar dat zijn wel... Uiteindelijk komen ze wel. Dus
zijn natuurlijk ook hele grote techbedrijven die pas redelijk recent met dividend zijn begonnen.
Nee, absoluut. Eigenlijk Amazon is voor mij de enige die gewoon makkelijk een dividend kan betalen, dat nog niet doet. En wat is het? Alphabet inmiddels, Facebook... Al die grote, of Meta natuurlijk. Ja. Allemaal zijn ze mee begonnen. En het kan ook makkelijk. Al zie je wat daar aan cash binnenkomt per kwartaal.
Ja.
En dan betalen ze nu echt zo'n heel klein stukje dividend. Dus het slaat eigenlijk helemaal nergens op. En dan weet je in ieder geval één ding. De komende decennia kunnen ze dat normaal gesproken verhogen. Alhoewel het natuurlijk wel vrij onvoorspelbare businesses blijven.
Ja.
In veel gevallen.
Ja, maar met een deel van die bedrijven is het natuurlijk ook zo dat een deel wordt uitgekeerd als dividend en een deel wordt aan de aandeelhouder teruggegeven door het inkopen van aandelen. En wat de theorie zegt dan, als een bedrijf dus groeiende dividenden doet, dat gaat goed. Maar als ze dan in geval van COVID bijvoorbeeld geen dividend kunnen uitkeren of een beetje korter, dan krijgt die koers een behoorlijke tik, omdat de dividendbeleggers er dan uitstappen. En het management zou dan liever aandelen in, of we zien de laatste jaren dat er steeds meer vrije kaststroom naar aandelen inkoop gaat, omdat het management dat gemakkelijker zelf kan sturen en daar niet zo'n stigma op ligt dat als er dan minder aandelen worden ingekocht, dat die koers dan ook onder druk komt. Maar hoe kijk je daarnaar, Menno? Hoe naar die verhouding?
Ja, precies wat jij zegt. Natuurlijk zijn er ook heel veel techbedrijven die heel veel aandelen uitgeven weer om het personeel te belonen. Dus deels is het een stukje compensatie daarvan. Maar inderdaad, de nadruk ligt gewoon vooral op buybacks. Apple is helemaal extreem. Die verhogen dividend niet eens heel fors, terwijl ze dat makkelijk zouden kunnen doen. Maar die smijten gewoon met tientallen miljarden per jaar of zelfs per kwartaal om eigen aandelen terug te kopen. En dan een beetje in de Buffett gedachte. Prima, maar mits het tegen de juiste koers gebeurt. ik heb dan liever een speciaal dividend of sterkere dividendgroei. Want dan is het geld ook echt van jou als belegger. Ja,
en kun je zelf kiezen.
Precies, dan kun je zelf kiezen wat je ermee doet, inderdaad. Dus dat,
nog andere vragen uit de zaal? Ja, meneer. De vraag is, wat zijn de achterliggende parameters voor Loege en voor Menno om hun portefeuilles te beheren?
Ja, nou ja, ik wil wel even de vergelijking maken met vastgoed of met private equity. Als je vastgoed koopt, dan dat is voor de meeste mensen wel vrij herkenbaar. Als je vastgoed koopt en je krijgt bijvoorbeeld 6% huur, dan kun je, dus je koopt een pandje voor 2 ton en je krijgt 12.000 euro huur per maand. Dan heb je dus 12.000 euro huur. Nou, je raakt wat van die huur kwijt aan verzekering, aan kosten. Dus dan kun je bijvoorbeeld jezelf 6.000 euro uitkeren. En als je dat vergelijkt met beleggen, dan heb je dus, je koopt een bedrijf voor 2 ton. Dat bedrijf maakt 6% winst. En vervolgens kun je de helft van die winst kun je zelf als dividend uitkeren. Dan heb je een beetje de parameters van dat vastgoed. Met vastgoed gaat de huur omhoog. Met bijvoorbeeld de inflatie of je verbetert het pand een beetje. En daarmee stijgt dan ook de waarde van je pand. Stijgt mee als je een aantal keer de huur hebt. En als je dat terughaalt naar beleggen, dan heb je dus een bedrijf die maakt een bepaalde winst. Daarvan keert hij een bepaald dividendrendement uit. Nou, in onze portefeuille is dat dividendrendement gemiddeld zo'n 2,5%. En de winstgroei is gemiddeld nu geprognosticeerd voor het aankomende jaar 13%. Dus als je die twee bij elkaar optelt, dan zit je rond de 15%. Nou, en dan kan je nog een stukje verandering in de waardering krijgen, die dan nog een extra boost of een minnetje kan geven natuurlijk aan de portefeuille. En ja, door die bedrijven dan wat goedkoper gewaardeerd te kopen, hoop je dat die verandering in de waardering een boost geeft. Dus dat is voor ons eigenlijk, hè, dus dividend plus winstgroei moet de basis vormen. En dan door ze wat goedkoper te kopen en in de verwachting dat de situatie verbetert voor zo'n bedrijf, kan de waardering nog een extra boost geven.
Oké, Menno, zelfde vraag, maar dan voor jou.
Ja, deels wat Loege natuurlijk al zegt. Uiteindelijk wil je gewoon groeiende bedrijven. Je kunt het dividend niet verhogen. Het dividend is uiteraard het uitgangspunt, is leidend. Maar je kunt het dividend niet verhogen als jij je winst verhoogt. En als jij gewoon je omzet kunt laten groeien. En ja, voor mij is het gewoon vooral heel belangrijk. Allereerst, wat doet het bedrijf? Wat vind ik zelf van die business, voor zover ik dat kan inschatten? Hè? Vaak zijn het hele complexe bedrijven. En dan moet je toch ook meer afgaan op analisteninschattingen. Maar ja, gewoon de groeicijfers, groeiprognoses. De balans is heel belangrijk. Van hoe staan ze ervoor? Wat voor cashflow genereren ze? Wat is de schuldpositie? En hoe verhoudt zich dat tot beurswaarde? Hoeveel betalen ze aan dividend? Wat is de ruimte? En wat hebben ze aan dividendbeleid? De meeste bedrijven hebben wel een heel duidelijk dividendbeleid. Doen ook uitspraken zoals een Parker Hennefin gewoon lang vooruit. Dus ja, daar kun je dan wel op bouwen. En natuurlijk, ja, winstmarges, rendement op geïnvesteerd kapitaal. Al dat soort dingen hou je erbij. Het is gewoon een compleet pakket. Wat je gewoon per aandeel doorloopt om tot een beslissing te komen. Maar uiteraard begint het bij dividend. Goede historie, ja. Goede vooruitzichten, mooie groeipercentages.
En Nathan, we hebben elkaar eerder gesproken. Ik heb net naar jouw presentatie geluisterd. Jij haalt je beleggingsideeën ook ergens vandaan. Wat zijn nou jouw belangrijkste inspiratiebronnen?
Internet, denk ik. Ik probeer heel veel te lezen en mezelf gewoon wijzer te maken dan dat ik gisteren was over wat er op de beurs gebeurt. Ik probeer heel veel podcasts erover te luisteren en dan probeer ik met de info van de mensen die er iets van zouden moeten kennen, normaal gesproken. Hè. Dat zijn jullie, dit is jullie vak. En dan probeer ik er toch wel steeds zelf ook over na te denken. Wat vind ik er nou zelf van? En vind ik het de moeite waard om hierin te beleggen, bijvoorbeeld?
Ja, en je sprak ook over finfluencers waar jij naar luistert. Kun je een paar voorbeelden noemen van personen die jij echt goed vindt?
Personen die ik echt goed vind, eigenlijk niet. Ik vind eigenlijk de echte finfluencers sommigen proberen echt pump en dump te doen. Hè. Die proberen echt een aandeel de lucht in te praten. Iedereen het zou kopen en dan stappen ze er zelf uit. Hè. En denk dat een foute manier is. Ik probeer wel kwalitatieve journalistiek op te zoeken als ik Als ik research doe, om het meer mooi woord te benoemen. Want, aan zo van die finfluencer heb ik mezelf wel eens laten vangen toen ik net begon met beleggen.
Ja, want aan deze podcasttafel hebben we het eigenlijk nooit gehad over finfluencers. Maar toch aan jullie, Loege en Menno, de vraag van... luisteren jullie wel eens naar die personen? En zo ja, wat vinden jullie daarvan? Menno, die moet heel hard lachen. Ik ken je al heel lang als collega, maar soms hebben mensen ook geheimen.
Ik wou eigenlijk zeggen, ik heb geen tijd voor die onzin, maar...
Oké. <Okay. laughs>
ik volg niet persoonlijk iemand of zo.
Nee, kan zijn.
Dus ik luister wel podcasts, ook gewoon van de concurrenten zo. Ook omdat ik het leuk vind, maar... Ja. Niet één individu via social media of zo.
Jij nog ook?
Het begrip finfluencer is natuurlijk heeft een soort negatieve bijklank, maar het is een heel vaag en breed begrip. Dus ik vind het, wat Nathan als voorbeeld geeft, dat is natuurlijk kwalijk. Maar goed, er zijn ook mensen die vanuit een goede bedoeling hun informatie proberen te delen. En even technisch gesproken zou je ons nu ook finfluencers kunnen noemen. Dus wat dat betreft ben ik toch iets genuanceerder over...
Loegen.
Oké, ik zit hier gewoon opeens met drie finfluencers aan tafel. Hartstikke mooi. Ja. Andere vraag uit de zaal.
Ik heb nog wel een vraag voor Menno. Je zei net dat je als je belegt in aandelen een dividend uitkeert... heb je net 10 jaar gewacht. Het bedrijf moet 10 jaar dividend uitkeren. Waarom 10 jaar? Waarom zeg je niet na 8 jaar of na 7 jaar? Volgens mij is het al wel goed en stap ik er nu al in. Want dan heb je in principe meer rendement. Is dat een regel die je zelf opgelegd hebt? Of is het onder de beleggers een gouden regel van het moet 10 jaar zijn?
Nee. Goeie vraag trouwens. Maar nee, dat is echt puur willekeurig hoor. Dat voorbeeld hier was. Ja, Broadcom doe jij denk ik op. Maar kijk, als ik gewoon overtuigd ben... en vooral ook als het bedrijf het zelf aangeeft... wat ze van plan zijn met dividend. Een van de laatste aankopen is Dell Technologies. Nou, die zijn pas 1 of 2 jaar geleden begonnen met dividend betalen. Maar die zeggen wel al... we gaan de komende 5 jaar elk jaar met minimaal 10% verhogen. Ja, dan heb je mijn aandacht.
Ja.
En als de rest dan klopt, dan wil ik ze hebben. En die zitten nu dus ook in de dividendportefeuille.
Ja, je zegt dat als de rest dan klopt, dan kijk je wel alles na... of ze het dividend effectief kunnen betalen en het kunnen verhogen.
Precies dat, ja, absoluut. Ja, ja. Dat is altijd gewoon de standaard vervolgstap. Maar, en sterker nog, de mooiste aandelen... die zitten niet in die categorie 25, 50 of zelfs nog langer op rijverhoog. Die zitten echt inderdaad gewoon tussen de 10 en de 20, wat mij betreft. Daar vind je. En vooral ook omdat heel veel mensen die nog niet op de radar hebben... omdat ze gewoon alleen naar de aristocrats en de champions en de kings... en de weet ik veel wat allemaal kijken. Ja. En pas juist die toekomstige, daar zit het meeste potentieel vaak in.
Oh, interessant.
En in dividendportefeuille zitten eigenlijk meer aandelen... die nog niet zo'n extreem track record hebben... dan die 50 of 60 of 70 jaar. Nou, is er maar één die 70 jaar verhoogd. Maar
dus welke is dat?
Dat is dat American States Water, waternutsbedrijf. Dat is de koploper, op zich best een leuk aandeel. Maar de mooiste, die zitten echt gewoon... dat zijn de toekomstige aristocrats. En dat zijn ook bijna alle semiconducten aandelen in de Verenigde Staten. Een Lam, een KLA, een Broadcom, Monolithic Power... zitten allemaal in dividendportefeuille. En die zitten allemaal tussen de 8 en de pakweg 20 jaar... aan dividend groeien op rij.
Ja,
en dat worden aristocrats ooit.
En Menno, heb ik een vraag aan jou... waarvan ik weet dat die al heel veel jaren aan jou wordt gesteld. Van moet ik nou al die... aandelen die jij in bijvoorbeeld portefeuille hebt, moet ik die allemaal kopen? Of kan ik ook met 1 druk op de knop?
Ja, die vraag.
Het is een beetje een gemene vraag aan Menno. Menno die doet dus de voorbeeld portefeuille voor beleggersbelangen. En abonnees kunnen die voorbeeld portefeuille volgen. Dus bij hun broker al die aandelen kopen. Maar Menno kreeg oprecht heel veel de vraag de laatste 10 jaar van... Menno, kunnen wij niet met 1 druk op de knop de hele portefeuille kopen? Dus hebben we in samenwerking met een fondsbeheerder... beleggersbelangen dividend groeifonds in het leven geroepen... waar dus gebaseerd op onze voorbeeldportefeuille. Dus Menno doet niet alleen een voorbeeldportefeuille op papier... maar is ook inspiratie voor een echt beleggingsfonds... wat wel zo makkelijk is... En ik heb Trouwens, nog aan jullie alle drie wel een vraag. Want het is natuurlijk AI, kunstmatige intelligentie, is de hype van de afgelopen jaren. En eigenlijk zijn we best al een jaar bezig, denk ik, om te zeggen van, ja, we zitten nu wel op de piek. Maar ja, ik zie hem nog niet. Ik zie beurskoersen nog steeds hoger gaan van AI-bedrijven. Loege, is die piek nu aanstaande?
Ik hoop het.
Nee. Jij hoopt het. Waarom hoop jij dat?
Nou ja, en ik hoop het. Dat klinkt wat te negatief. Maar er werd net natuurlijk ook een vraag gesteld van, waarom doet zo'n koers dan niet mee? En met de aandacht die eigenlijk hebben, zijn er op dit moment, of tenminste, ja, eigenlijk zijn er op dit moment twee trends die enorm veel aandacht krijgen. De eerste is die AI, waardoor heel veel andere bedrijven gewoon die aandacht niet krijgen. Dus ik zag laatst van Corné van Zijl, gewaardeerde collega van Cardano, zag ik een overzichtje van de Amerikaanse particuliere portefeuille. En die zit voor 65% in die grootste 7 bedrijven. Dus ja, dan is er nog heel weinig vermogen over voor die andere duizenden bedrijven. En die tweede hype, en daar hebben wij dan wel goed van geprofiteerd, dat is de afslankmiddelen. Dus Novo Nordisk en Eli Lilly zijn verdrievoudigd in koers. Maar de healthcare, dus de rest van de sector farmacie en gezondheidszorg, dat is de slechtste sector van het hele rijtje. Dus als enkele aandelen in zo'n hype zitten, dan krijgen heel veel andere aandelen die aandacht niet. En wat mij betreft mag de hype een beetje minder, zodat we ook onze aandacht verspreiden naar andere mooie bedrijven en er ja, eigenlijk veel meer te kiezen is.
Oké, dus jij hoopt het, maar je weet het natuurlijk niet zeker. Maar goed, dat weet niemand aan tafel.
Dan doen we het volgend jaar op de Bahama's. Nee.
Kijk nog eventjes hier de zaal in waar ondertussen de hapjes en de drankjes zijn klaargezet. Of er nog vragen zijn. En anders gaan we ook stilaan af naar de afronding. En dat doe ik eventjes voor de luisteraars vanavond en in het weekend naar deze podcast. Bedankt voor het luisteren. Volgende week donderdag zijn we weer vanuit Amsterdam dan weer met Jeff Thijssen en Stefan Hendricks. Heeft u al vragen aan deze heren, stel die dan of mail die via voorkennis@belegsbelangen.nl. Tot de volgende keer. Dank jullie wel. We'll be right back.